Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, ik lees u de namen van diegenen uit ons midden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen doordat de Heere hen uit het leven weggenomen heeft. Op 27 januari overleed zuster van Helden den Boestert. Zij werd 92 jaar. Op 31 januari overleed zuster van Dulst Kirpestein op de leeftijd van 88 jaar. 21 maart stierf broeder S. Spanjer, oud 75 jaar. 16 april overleed zuster van de Vendel, 63 jaar oud. En op 11 juli stierf broeder van Vulpen, 65 jaar oud. 26 september overleed broeder H. Veenendaal, 76 jaar. En op 18 oktober stierf zuster Stekelenburg de Vries op de leeftijd van 81 jaar. We zingen uit de 90ste psalm, het tweede en het derde vers. Uw oppermacht die wij ootmoedig eren, kan door een wenk de mens zijn broosheid leren. Uw wenk alleen, als schijnt ons niets te deren, verbrijzelt ons, doet ons tot aarde keren. Psalm 90, vers 2 en 3.
Thank you.
Wij lezen vanavond het woord Gods uit de psalmen. We lezen de 90ste psalm. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we het 19e vers van psalm 89. Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht, van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren, en gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt, keert weder, gij mensenkinderen, want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbij gegaan is, en als een nachtwaak. Gij overstroomt hen, ze zijn gelijk een slaap. In de morgenstond zijn ze gelijk het gras dat verandert, in de morgenstond bloeit het en het verandert. Des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn. Want al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn 70 jaren, of zo wij zeer sterk zijn, 80 jaren, en het uitnemendste van die is moeite en verdriet, want het wordt snellijk afgesneden, en wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte van uw toorn en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere, tot hoe lang, en het berouwen u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid. Zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt, naar de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden en uw heerlijkheid over hun kinderen en de lieflijkheid des Heren onze Gods zij over ons en bevestig gij het werk onzer handen over ons. Ja, het werk onzer handen, bevestig dat.
Thank you.
Het woord des Heren voor de prediking van deze laatste dienst die wij als gemeente mogen beleven, vinden we in de 144ste psalm. Psalm 144. En daarvan het derde vers. Psalm 144, het derde vers, daar lezen wij: O Heere, wat is de mens dat gij hem kent, het kind des mensen dat gij het acht. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere om zijn zegen bidden. Heere, nog een keer gunt u het ons in dit jaar dat bijna voorbij is, dat we samen mogen komen in uw huis en dat we naar uw goddelijk woord mogen luisteren. U hebt dat een heel jaar lang steeds weer gegeven, Heere, bij alle andere voorrechten en zegeningen die ons te beurt vielen, hebt u ons ook als gemeente geregeld dat voorrecht gegeven dat wij op zondag, maar ook zo bij gelegenheid in de week, samen mochten komen en dat uw woord er toen was. Een heel jaar lang hebt u ons weer nagewandeld, hebt u ons weer geroepen, hebt u ons weer onderwezen. Een heel jaar lang hebt u arbeid aan ons verricht, hebt u er ons op gewezen dat wij het hier op aarde niet moeten zoeken, maar dat wij moeten zoeken naar dat heil dat nimmer vergaat. Hebt u ons dat heil ook laten aanbieden, laten voorstellen in de prediking? Hebt u zelf dat heil voor ons neergezet, Heere, als het ene nodige, als datgene wat zondaren het meest van alles behoeven? We hebben van het jaar weer heel wat keren mogen horen wat tot onze vrede dient. En wat is de vrucht? Heren, dat mogen wij ons aan het eind van het jaar toch wel afvragen, want dat vraagt u ons af. Wat het heeft uitgewerkt, wat het resultaat van dat alles is. En zo worden wij geroepen om tot onszelf in te keren en zelf onderzoek te doen. Aan u ligt het niet, Heren. U hebt het welmenend aangeboden, dat heil. U hebt ons heil op het oog gehad. U hebt ons, toen u ons riep, daarin ook klaarlijk betuigd dat het u aangenaam en welbehagelijk zou zijn als allen die geroepen werden ook metterdaad zouden komen en zouden geloven in de Heere Jezus Christus. U bent waarachtig en getrouw en uw woord ligt niet. En dan klemt de vraag nog des te meer: wat is dan de vrucht als u als de getrouwe en als de waarachtige God ons met zoveel ernst hebt geroepen om te komen tot het heil, om de paden der zonde te verlaten en u de Heere te vrezen. Daarbij, Heere, hebt u ons ook in het aardse zoveel gezegend, zoveel weldaden gegeven. U hebt onze levenstijd verlengd, u hebt ons krachten gegeven, u hebt ons gezondheid geschonken, zodat wij ook vanavond nog weer in de kerk kunnen komen. En ach, als wij al de dingen zouden gaan opsommen, er is wel een begin aan het noemen van uw weldaden, maar er is geen eind aan. En als we ze zouden gaan opsommen, Heren, dan zouden wij nog zoveel van die zegeningen vergeten. En zouden we ons ook nog zoveel vergissen, want dan konden wij ook de tegenspoeden nog wel eens een keer verzuimen mee te tellen, terwijl die toch ook op ons voordeel, op ons welzijn waren gericht. O Heren, wij bidden van u dat u ons een ootmoedig hart wilt geven aan het eind van het jaar, in deze laatste kerkdienst. Een ootmoedig hart waar dat beseft dat het de goedertierenheden des Heren zijn, dat we niet vernield zijn. Een ootmoedig hart dat erbij leeft, dat uw trouw er elke morgen weer was, en dat die trouw als een boog over het hele jaar heen gestaan heeft en er nog staat. Heren, aan de andere kant, er zijn er toch ook die verdriet en die leed dragen, en die dat bijzonder op een avond als deze nog weer eens extra gevoelen. Zojuist noemden we elkaar de namen van hen die heen gingen. En sommigen van hen mochten zeer oud worden. Uit de 90ste psalm is ons vanavond weer duidelijk geworden waar de grens ligt. Als wij sterk zijn 70 jaar, als wij zeer sterk zijn 80 jaar. En er waren er bij degenen die wij noemden die zelfs die grens nog met een aantal jaren hebben mogen passeren. Maar niemand leeft er of hij slaapt een keer de slaap des doods. Niemand is er die zijn ziel van het graf kan redden. Een mens kan in uw langmoedigheid soms heel oud mogen worden. Maar dan komt er toch een eind aan. En er zijn ook zoveel voorboden van de dood die u al eerder in ons leven zendt. En die ons daar ook aan herinneren dat we hier geen blijvende stad hebben. Er komen ziekten, er komen zorgen, er komen tegenspoeden. En er zijn er in ons midden die daar ook weet van hebben. Ook vanuit de ervaring van het afgelopen jaar. Heren, en dan zijn er die niet genoemd zijn, maar die toch ook soms een smartelijk verlies geleden hebben. Ingrijpend was het. En nu komen wij met al dit leed, met al die rouw en met al dat verdriet vanavond ook naar de kerk en ook voor uw genadetroon. En we leggen dat ook voor u neer, Heren, met de bede troost het hart dat schrijend tot u vlucht. Vervul de lege plaats. Geef genade om over te geven wat we kwijtraakten, om het met u eens te zijn, om u ook in die weg te volgen, om ons stil te mogen houden in uw beleid. Geef, o God, datgene wat we meemaakten en wat soms diep ingreep, ook vrucht mag dragen voor de eeuwigheid en dat het zegen mag brengen. Al schijnt het dan verlies en al schijnt het dan, Heren, tegenspoed, laat het toch mogen meewerken ten goede, opdat we het achteraf mogen leren dat ook in die weg de Heren recht was, zoals hij in al zijn weg en werk recht is. En zoals zijn goedheid in het gans heelal geen perk heeft. O Heren, zo leggen wij ook die nood van de rouwdragenden en van de bedroefden en van de verdrietigen voor u neer. En nogmaals bidden wij, giet balsem in de wond en troost en sterk ook bij het verder gaan op de weg. Heren, zo kunnen we nog meer dingen noemen uit het afgelopen jaar. Maar één ding moet toch ook vanavond beleden worden. Beleden worden. Want terwijl gij goed zijt en goed geweest zijt voor ons, zijn wij slecht geweest. En hebben wij zoveel van uw gaven doorgebracht. En hebben we ons zo menigmaal van u afgekeerd. Zijn we ook in dit jaar weer openbaar gekomen als zondaren die met gedachten, woorden en werken uw heilige geboden overtreden hebben. Heren, dat is ook iets waar wij bij stil moeten staan. Als er straks een jaar zal worden afgesloten, dan ligt datgene wat daar in dat afgelopen jaar gebeurd is, dat ligt daar. Wat er misgegaan is, kunnen wij niet meer recht maken. Wat wij krom gemaakt hebben, kunnen we niet meer recht buigen. Waarin we tekortgeschoten zijn, het kunnen we nooit meer aanvullen. Wat er ontbrak in ons leven, Heere, dat kan niet geteld worden. O, wij bidden van u dat gij ons ook vanwege deze dingen maar veel ootmoed wilt leren. Dat we in ootmoed voor u mogen buigen. Niet alleen in het besef dat gij de getrouwe zijt geweest, maar ook in het besef dat wij de ontrouwen waren. En dat er schuld ligt die verzoend, die bedekt moet worden. Dat er zonde is die weggenomen moet worden. En dat kan alleen als u ons aanziet in het bloed van de Heere Jezus. En als u ons om zijnent wil uw gunst betoont. Heere, mogen wij u bidden dat ook te willen doen. Uit genade. En zegen nu uw woord als we het gaan beluisteren. Dat woord dat ons ook vanavond weer wijs kan maken tot zaligheid. Misschien is het jaar zo aan ons voorbij gegaan. Misschien hebben we heel wat kerkdiensten meegemaakt, maar liet het niets na. Misschien een rimpeling, misschien een ogenblik van bewogenheid, ontroering. Misschien ging het ook nog wel wat dieper, maar als we alles bij alles optellen, Heren, dan is het resultaat misschien nog dat we nog altijd innerlijk dezelfde mensen zijn als aan het begin van het jaar. Maar Heren, dan kan het als u het werkt vandaag nog veranderen. Kunnen er vandaag nog mensen op de knieën komen om schuld te belijden. Dan kunnen er vandaag nog mensen u leren aangrijpen in uw sterkte, in uw ontferming. Dan kan door uw kracht vanavond nog een gesloten hart opengaan en een onwillig mensenkind gewillig gemaakt worden. Heere, werk ook vanavond dan nog bekerend in ons midden. En wilt gij ook uw volk bezoeken? Ze hebben veel, nog meer dan onbekeerden, veel meer zelfs reden tot dankbaarheid. Want u hebt een jaar lang uw belofte waargemaakt. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Er is er ook van het jaar geen één verloren gegaan die in uw handpalmen stond gegraveerd. Er is er niet één, Heere, die weer teruggevallen is in de dienst van Satan, losgerukt uit uw bescherming. Ge zijt de getrouwe geweest in het leven van al de uwe. Misschien beseffen ze het zo niet, maar het is toch waar. En ge zijt toch doorgegaan met uw onderwijs. Ze zijn toch doorgegaan, ondanks ook veel ontrouw aan hun kant, met de blijken van uw liefde en van uw zorg in hun leven. Heere, geef daarover ook een ootmoedig hart. En geef ook vanavond bij vernieuwing onderwijs uit uw woord. Opdat dit jaar en deze laatste kerkdienst van dit jaar mag uitlopen op de verheerlijking van uw naam. De grootmaking van uw deugden. Wie is een God als onze God? Heere, heilig uw woord aan ons hart. En wees gij zo nog in ons midden tot roem van uw genade. Om Jezus wil. Amen. We gaan u zingen uit de 144ste psalm. En daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 144, het eerste en het tweede vers. Gezegend zij de Heer, die te allen tijden mijn rotssteen is, mijn handen leert ten strijde. En wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heer, hem gunsten wilt bewijzen. Thank you. gemeente, als wij vanavond de 144ste psalm opslaan, dan is het bij het begin van deze psalm duidelijk dat David begint met op te sommen wat hij allemaal van de Heere heeft ontvangen. Alle zegeningen die God hem heeft gegeven. En meer nog, niet alleen gaat het hem om de zegeningen die de Heere gegeven heeft, maar vooral wijst hij erop wie de Heere zelf voor hem geweest is. God, het allerhoogst en eeuwig goed. En als David deze dingen op mag sommen, zoals ze er in zijn leven liggen, dan is zijn lied hoog gestemd. Gezegend zij de Heere, mijn rotssteen, die mijn handen onderwijst ten strijde, mijn vingers ten oorlog. Mijn goedertierenheid en mijn burg, mijn hoog vertrek en mijn bevrijder voor mij. Mijn schild en op wie ik mij betrouw, die mijn volk aan mij onderwerpt. Dat zijn nogal een zegeningen. Dat heeft David allemaal aan de Heere te danken. God is zijn sterkte. God is zijn goedertierenheid. God is zijn burcht, zijn hoog vertrek. God is zijn bevrijder. God is zijn schild. God heeft hem bekwaam gemaakt om te strijden tegen zijn vijanden. God heeft hem bevestigd in zijn koningschap toen hij zijn volk aan hem onderwierp. En toen hij het hart van het volk ertoe bracht om David als koning te erkennen. Wat een weldaden. En dat aan hem bewezen. Wie is hij dan? Die dit alles te beurt mocht vallen. Was hij dat alles waard? Had hij dat verdiend? En bij die vraag aangekomen, moet David zeggen, nee, verdiend heb ik het niet. Absoluut niet. Dat de Heere zich zo aan mij zou betonen, zich zo aan mij zou bekendmaken, dit en dit alles aan mij zou schenken, dat heb ik geenszins verdiend. O Heere, wat is de mens dat gij hem kent? En wat is het mensenkind dat gij het acht? Vanuit zijn eigen beleving van zoveel goedertierenheid en zoveel gunsten en zoveel uitreddingen en zoveel zegeningen komt David tot deze vraag, deze uitroep vol bewondering. Heere, wie is die mens dat u zo aan hem denken wilt? En vanuit zijn eigen beleving gaat David dat dan tegelijkertijd ook breder maken dan wat hij zelf beleefd heeft. Hij zegt namelijk niet als hij in vers 1 en 2 al die weldaden van de Heere opgesomd heeft. O Heere, maar wie ben ik dan dat u mij wilde kennen? Wie ben ik dan dat u mij hebt willen achten? Nee, hij maakt het algemeen. Door van zichzelf te zeggen, wat is de mens? Maar als hij het zo zegt, dan bedoelt hij tegelijkertijd ook andere mensen. En daarom is dat woord van onze tekst, dat allereerst op David zelf slaat, toch ook van toepassing op ons. Wat is de mens? Of hij nou David heet? Of dat hij nu met een andere naam genoemd wordt. Wat is de mens? En dan gebruikt David een woord dat eigenlijk betekent, wat is de sterfelijke mens? Wat is de broze mens? Die zwakkeling die voor een weinig tijds hier op aarde gezien wordt en daarna verdwijnt. Wat is zo'n sterveling? En wat is het kind van zo'n sterveling dat God met zo iemand bemoeienissen heeft willen houden? Ja, dat woord is daarom ook vanavond op ons van toepassing. En ik hoop dat als we de prediking beluisterd hebben, dat wij net als David in verwondering uitroepen, Heren, wat is toch die mens dat gij hem kent. En s mensen zoon, dat gij hem uw teerste liefde schenkt. Dat is een vraag die hier in de Bijbel staat, maar die op andere plaatsen in de Bijbel ook nog voorkomt. Ik wijs u allereerst op het boek Job. In het 7e hoofdstuk van het boek Job horen wij Job iets dergelijks zeggen. Ik lees u uit dat 7e hoofdstuk de versen 17 en 18. Wat is de mens dat gij hem groot acht en dat gij uw hart op hem zet. En dat gij hem bezoekt in elke morgenstond, dat gij hem in elk ogenblik beproeft. U merkt wel, een soortgelijke gedachte. En we vinden het nog in een andere psalm ook, in de 8e. Psalm van David opnieuw. David is dus kennelijk meer dan één keer onder de indruk geweest. Als ik uw hemel aanzie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt, wat is de mens dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. Dus het is toch kennelijk een vraag die door de Heilige Geest in het hart van meer dan één mens gelegd is. En die door de Heilige Geest ook meer dan één keer in de schrift is neergelegd. Opdat wij die vraag ook zouden leren stellen. En opdat wij in diezelfde verwondering zouden eindigen. Nu, laten we eens proberen te verstaan wat in deze vraag, in deze uitroep van verwondering eigenlijk gezegd wordt. Wat is de mens? Daar geeft de schrift wel antwoord op. En dan het eerste antwoord dat wij uit het woord van God horen. Ik zeg niets nieuws. Iemand die maar een beetje kennis van het woord van God heeft, die kan mij dat wel voorzeggen. Het eerste wat de Bijbel ons over de mens zegt, is dat de mens een schepsel van God is. En nog een goed schepsel ook. Goed geschapen. Naar het evenbeeld van God geschapen. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid geschapen. Waardoor hij zijn schepper recht kon kennen. En hem ook van harte kon liefhebben. En waardoor hij ook van harte de wil van zijn schepper kon doen en gehoorzamen. Een mens is iemand die uit de hand van God is voortgekomen. Uit de gedachten Gods is voortgekomen. Een mens is iemand van wie de apostel Paulus zegt, wij zijn van Gods geslacht. Dat is het eerste antwoord. En dat wijst op onze hoge afkomst, op het bijzondere voorrecht dat de Heere de mens en de mens alleen naar zijn beeld geschapen heeft. Dat de Heere de mens geschapen heeft als zijn kind. Weet u niet uit het geslachtsregister in Lucas 3 dat Adam de zoon van God genoemd wordt? Van Gods geslacht. Maar er is nog een ander antwoord dat door de Bijbel gegeven wordt op de vraag, wat is de mens? Zoals het was, is het niet gebleven. Op het eerste en tweede hoofdstuk van het woord van God volgt dat derde. En dat derde hoofdstuk vertelt ons dat de mens zo hoog als hij stond, van die hoogte is neergestort, afgevallen. Dat hij een zondaar geworden is. Dat hij gekozen heeft om naar de stem van de verleider, de boze, te luisteren. En het gebod van zijn God, zijn schepper, zijn vader, ongehoorzaam werd. En toen gebeurde wat God heeft gezegd. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Toen werd de mens zo'n sterveling. Daar denkt David bijzonder aan in deze 144ste psalm. Want als hij de vraag gesteld heeft, wat is de mens? Dan zegt hij in het 4e vers, de mens is der ijdelheid gelijk. Zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw. Dat is niet veel. Een schaduw die voorbij gaat. En dan is die er niet meer. Een damp die voor een weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt. Dat is de mens. Met al wat hij denkt, met al de gevoelens van waardigheid die hij meedraagt, met al de eer die hij zichzelf zo graag toeschrijft en zich zo graag ook toelaat schrijven, met al zijn pretenties, een voorbijgaande schaduw, meer niet. Uit het stof genomen, maar nu ook na zijn zondeval, iemand die tot stof wederkeert. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling. En gij zegt, keert weder, gij mensenkinderen, zo lazen wij uit de pen van Mozes in de 90ste psalm. Wij vergaan door uw toorn. 70 jaren of hooguit 80 jaren. En per gratie dan soms nog een aantal jaren daaroverheen. Maar dan is het de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. En de lijst van namen die we aan het begin van deze dienst gelezen hebben, waardoor ons de overledenen nog eens even in herinnering geroepen werden, bevestigt de waarheid. Een voorbijgaande schaduw. Hij is de ijdelheid gelijk. De nietigheid. Een wind. Een ademtocht. Een zucht. Als Gods hand onze geest ontbindt, keren we tot de aarde weer. Als een bloem. Als een bloem in het gras. Een ogenblik bloeit hij. Daarna verdort hij. Staan wij bij die werkelijkheid ook wel eens stil? Vragen we ons wel eens af, wat ben ik nu eigenlijk voor een schepsel? Wat is de mens? Wie, wat ben ik? Wat is mijn leven? Hoe lang zal ik er nog zijn? Hoe kort zal het nog maar duren? Die werkelijkheid, ach, wij schuiven dat weg. We dringen die gedachte terug. En als die ons uit het woord van God, en als die ons door de gebeurtenissen in ons leven voorgehouden wordt, als die dingen ons opgedrongen worden, doordat we met de werkelijkheid van de dood dichtbij in aanraking komen, dan voelen we ons ongemakkelijk en dan willen we toch liefst maar zo gauw mogelijk weer tot de dingen van het gewone leven terugkeren. Dwaze mensen die we zijn. We willen die ene zekerheid die er buiten de genade Gods om voor ieder mens is, niet onder ogen zien. En de enige zekerheid die er voor mensen zonder genade is, dat is dat we sterven gaan. Daar worden we keer op keer toch aan herinnerd. En de Heere zegt, geef bevel aan uw huis, want ge zult sterven. Drijft het ons ook uit tot de Heere, om bij de Heere te zoeken dat heil dat nimmer vergaat, dat over dood en graf heen blijft bestaan, die stad die fundamenten heeft, als hier alles wegvalt en bezwijkt en we hier geen blijvende stad hebben. Zoeken we dan ook de toekomende, waarvan de Heere zelf de bouwmeester en de kunstenaar is? Wat is de mens? Een sterveling. En dan hebben we nog niet heel het antwoord uit de schrift gehoord. Een schepsel, goed uit Gods hand voortgekomen, om zijn schepper echt te loven en te prijzen, met gaven toegerust, van hoofd en hart en hand. Een sterveling. Tweede antwoord, een die naar de doden toe gaat. Maar dan is er nog een antwoord. Wat is de mens? Sinds dat ontzettende gebeurde dat ons in het derde hoofdstuk van Genesis beschreven staat, moet het woord van God van de mens zeggen dat hij een zondaar is. Een zondaar. En daar gebruikt de Heer een zondaar is. Een zondaar. En daar gebruikt de Heer een beeld voor. Meer dan één beeld trouwens. De Heer laat ons in zijn woord zien dat die mens een zieke is. Maar niet iemand die een kleine onschuldige ziekte heeft, waar die misschien wat moeite en wat last van heeft, maar waar die toch nog wel van te genezen is. Nee, als de Heer ons het beeld van een zieke voorhoudt, dan het beeld van een ernstig zieke, van een dodelijk ernstig zieke. Dan het beeld van iemand die door zijn ziekte er zo slecht aan toe is dat hij absoluut niet meer te redden is. Er is voor die kwaal geen kruid gewassen, er is geen medicijn uitgevonden en er is geen wetenschap, er is zelfs ook geen godsdienst die hem van die kwaal verlossen kan. Dan roept de Heer ons voor ogen het beeld van een zieke die door zijn ziekte ook nog zodanig verminkt wordt, zodanig afzichtelijk gemaakt wordt dat niemand daar op kan zien zonder hevig te ontroeren. Want het beeld dat de Heere van de mens gebruikt, dat is de melaatsheid. Van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. En er deugt nergens iets van die mens. Een machteloze is hij ook. Een hulpeloze. Een die in grote ellende verkeert en die er niets aan kan verhelpen. En overigens zegt de Heere in zijn woord, want in dat ene beeld van de melaatse is niet alles gezegd. Overigens zegt de Heere in zijn woord als antwoord op de vraag wie die mens is, wie die zondaar is, dat hij ook nog een vijand van God is. Een wederspannige. Een opstandeling. Die van Gods wegen is afgeweken en die weigert om terug te keren. En als de Heere hem het juk van zijn heilzame geboden zoekt op te leggen, dan is die mens bezig als een onwillig dier om onder dat juk uit te komen en het van zich te werpen zo ver weg mogelijk. Een ongehoorzame. En die mens, die ongehoorzame, die misdadiger, die heeft ook al zijn vonnis. Zijn vonnis. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Het zwaarste vonnis dat ooit bedacht kon worden. Naar zijn rechtvaardig oordeel straft God de zonde met tijdelijke en eeuwige straffen. Een veroordeeld mens op weg naar de buitenste duisternis. En intussen, zolang hij daar nog niet is, zolang hij nog hier op aarde rondgaat, is die mens, die melaatse, die opstandeling, die veroordeelde misdadiger ook nog een schadelijk wezen. Die in zijn ellende anderen meetrekt. Die in zijn zonde anderen meedoet zondigen. Die door zijn verkeerde voorbeeld en door zijn verkeerde wandel ook anderen op het pad van de zonde brengt. En die zijn omgeving vergiftigt. Dat is de mens. En dat kunt u zien als u in de spiegel kijkt. De spiegel van Gods wet namelijk. En als wij die spiegel van Gods heilige wet aan het eind van het jaar nog eens een keer ter hand nemen en eens nagaan van het eerste, tweede tot en met het tiende gebod, dan kunnen wij, als we eerlijk zijn en zeker als Gods geest ons oog verlicht, ontdekken dat wij geen van Gods geboden gehouden hebben, maar al Gods geboden overtreden hebben. en nog steeds tot alle boosheid geneigd zijn. Is dat te sterk uitgedrukt? Was er van het jaar één dag van al die dagen, 366 in dit schrikkeljaar, was er van het jaar één dag dat u God lief gehad hebt met heel uw hart en met heel uw ziel en met al uw krachten en uw naaste als uzelf? Eén dag. Laat ik het nog anders zeggen. Was er in dit jaar één uur dat heel uw bestaan, lichaam, ziel en geest, er echt helemaal zonder enige reserve voor God geweest is? Voelt u wel? Ook dit afgelopen jaar veroordeelt ons. Veroordeelt ons. En als we aan het eind van het jaar gekomen nog eens terugzien, dan kunnen wij niet op één dag wijzen, tegenover God niet en tegenover mensen niet, waarvan wij kunnen zeggen, toen was het zoals het hoorde. Toen was het zoals het moest. Toen was het zoals God er recht op heeft. Toen was het volmaakt. Toen was het rein. Toen was het zuiver. Zelfs ook in mijn gedachtenleven. We kunnen niet zeggen, er was één uur waarin we zondeloos geweest zijn. Maar een jaar lang zijn we opnieuw bezig geweest met schuld op schuld te stapelen. Een jaar lang zijn we bezig geweest om God te onteren, God te krenken, om de geest Gods smaadheid en smarten aan te doen. Afzichtelijk. Afzichtelijk zo melaatse. In Gods ogen. Wat moet God nou van ons denken? Hij heeft ons 366 dagen gegeven en er was er niet één helemaal voor hem. Hij heeft ons een hart gegeven en dat hart was nooit één ogenblik helemaal voor hem. Hij heeft ons handen gegeven en die handen hebben nooit echt zonder bezoedeling en zonder enige besmetting hem en hem alleen gediend. Wat moet God na dit jaar van zegeningen en van weldaden van ons zeggen? Wat zijn wij in zijn ogen? Hoe ziet hij ons? Bevlekt met euveldaan, misvormd door duizend zonden. En dat heeft David ook geweten. En dat zit er ook achter als hij die vraag stelt, wat is de mens? Al heeft hij het dan in deze 144ste psalm zo niet onder woorden gebracht. Maar we weten uit Davids leven dat er momenten zijn geweest dat hij bij dat thema vertoefd heeft. En dat hij het met smart voor God heeft moeten belijden. Ik roep u alleen de 51ste psalm in herinnering. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. En mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Wat is de mens, schepsel, nu een sterveling. En het ergste van alles, een zondaar. Van de baarmoeder af. Nooit was het anders. En als dat dan de werkelijkheid is, als dat dan het Bijbelse antwoord op de vraag, wat is de mens en wat is het mensenkind moet zijn, wat is het dan in dat licht gezien een onbegrijpelijk wonder. Zo beleeft David het. Zo moeten we die vraag van onze tekst verstaan. Dat David er geen woorden voor kan vinden, dat hij het niet begrijpen, niet vatten kan. Hoe het mogelijk is dat zo'n mens door God gekend wordt. En dat zo'n mensenkind door God geacht wordt. Een mens die God onteert, die hem smaadheid aandoet. Een mens waarvan de Heere met recht heeft mogen verwachten dat hij vruchten tot eer van God zou voortbrengen. Als we alleen al letten op al de arbeid die de Heere aan die mens besteed heeft. Denk eens aan Israël. Jesaja 5. Die gelijkenis van die wijngaard. Dat is het beeld van Israël. En wat heeft God aan dat volk een bemoeienissen besteed? Wat heeft hij er een zorg aan besteed? Wat heeft hij aan die wijngaard gearbeid in liefde? Niets was hem te ver. Hij zond zijn profeten. Hij gaf de dienst der verzoening. Hij gaf de priesters. Hij gaf zijn belofte. Vroeg opzijnde en zendende heeft de Heere zijn volk onderwezen in de dingen van zijn heilverbond en van zijn koninkrijk. En toen heeft God verwacht, na al die arbeid en na al die blijken van zijn liefde en van zijn trouw, dat ze goede druiven zouden voortbrengen. Dat die wijngaard zijn vrucht zou geven. Maar God moet zeggen, en wat is het resultaat van alles? Dat ze stinkende druiven hebben voortgebracht. Hoe is het dan mogelijk dat God toch nog aan zo'n mens gedachtig is. En toch is het waar wat David hier zegt. Al kan hij het niet begrijpen. En al zijn er ook geen woorden voor. En al kan het mensenhart dit ook niet vatten. Dit is ook iets wat in geen mensenhart is opgeklommen. En wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Maar wat God bereid heeft. Het is waar. Het is waar. Wat is de mens dat gij hem kent en het mensenkind dat gij hem acht. Dat is waar, maar als dat dan waar is, dan ligt het voor de hand en iedereen vat dat nu. Dan is dat niet vanwege iets in die mens, dat kan niet meer. Als dat waar is wat onze tekst zegt, dan is het alleen om het welbehagen Gods zo. Dan gaat dat alleen van de Heere uit. En van niemand anders. Dan is God dat ook niet aan een mens verplicht. Geenszins. Dan doet hij het om redenen in zichzelf. Daar vindt de Heere geen grond voor in die mens. Maar wel in zichzelf. En waaruit blijkt dat dan dat dat waar is? Dat de Heere de mens kent. Mens kind acht. Wel, als je het in het algemeen beschouwt, zoals David dat hier allereerst doet. Wat is de mens? Dat is elk mens. Dat is de mensheid. Dat is hoe je hem ook noemt en hoe hij ook heet. Dan kun je inderdaad zeggen, ja zeker, van elk mens geldt dat. In die zin dat God bemoeienissen met hem heeft. Dat God uitreddingen stuurt. Dat God levensonderhoud schenkt. Blijkt uit het feit dat de Heere de mens het leven verlengt en de levensdagen vermeerdert. Blijkt uit het feit dat de Heere die mens draagt in zijn langmoedigheid en in zijn geduld. Dat de Heere hem de middelen verschaft waardoor hij in leven kan blijven. Dat de Heere hem brood geeft. Aller ogen wachten op u en gij geeft hen hun spijzen te rechter tijd. De Heere doet aan allen wel. Gij zegent mens en beest, maar mensen allermeest. Daaruit blijkt dat toch? Dat de Heere met die mens nog een weg wil gaan. Dat de Heere die mens waarvan hij gezegd heeft dat hij zal sterven, toch nog die genadetijd schenkt. Die ruimte om hem zijn schepper weer te gaan zoeken en hem te leren vrezen. Maar als wij dan van die breedte waarin God met al de mensen zijn bemoeienissen heeft, weer terugkeren tot die nauwere cirkel waar David in hoort en waar met David in thuis horen allen die met David genade van de Heere ontvangen hebben. Ik bedoel de kring van Gods kinderen, de kring van de begenadigden, de kring van hen in wier hart de Heere wilde werken. Dan is het ook waar. Meer nog dan in die algemene zin. Dan is het vooral daar waar dat God zulken kent. Dat begon al voordat zij er waren. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Dat begon al in de stilte van de eeuwigheid, toen God zijn oog liet vallen op die mensen die hij nog zou formeren. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat begon al toen in hun belang de raad des vredes gehouden werd en het plan der verlossing werd opgemaakt. En toen de zoon zich bereid verklaarde om die weg van lijden en sterven te gaan, om voor dat schuldige volk, om voor die schuldige zondaar te betalen. En toen de geest zich bereid verklaarde om in het harde, het vuile en het onreine hart van die zondaar zijn intrek te gaan nemen, om daar te gaan vernieuwen en in de weg der bekering tot God terug te brengen. Toen begon het, voordat zij er waren, in de eeuwigheid. En dat kreeg gestalte. Dat kreeg gestalte toen in hun leven, in de tijd dat ze op aarde waren, de Heere met zijn woord tot hen kwam. En toen de Heere dat woord ging toepassen aan hun hart, dat woord dat spreekt van die zaligmaker en van dat heil dat hij verworven heeft, dat woord dat getuigt van hem die zijn bloed gegeven heeft tot een rantsoen voor velen, dat woord dat getuigt van hem die als een lam ter slachting geleid is, dat woord dat getuigt van hem die zijn leven ervoor overgehad heeft om zondaren met God te verzoenen. Dat woord dat er eveneens van getuigt dat hij ten hemel gegaan is en dat hij zijn geest gegeven heeft en dat hij door zijn geest zijn hemelse gaven uitgiet. En dat alles wordt dan werkelijkheid. Door die geest. Als die geest krachtdadig roept uit de duisternis om te komen tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. Zo roept, zo krachtdadig roept. Dat het getuigenis van het woord weerklank vindt in de ziel. En dat die ziel getrokken wordt. Onwederstandelijk getrokken wordt. Dat wordt realiteit als die geest komt werken. En als die geest dat gesloten hart gaat ontsluiten. En als die geest dat verduisterde verstand gaat verlichten. En als die geest die onwillige wil gaat ombuigen. En als die geest de vreze Gods in de ziel legt. En als die geest gaat brengen tot het waarachtige geloof. En door het geloof tot het woord, tot de belofte, tot de in de belofte aangeboden zaligmaker. Als die geest al die dingen gaat werken die alleen het werk van de geest kunnen zijn. En dat alles zal nog meer gestalte krijgen. Het begon voor de tijd, het wordt uitgewerkt in de tijd. En dan komt er straks nog na dit leven de eeuwige zaligheid. Als alle heil volmaakt zal zijn. En als ze straks daar zullen zijn, die gekochten des Heren met eeuwige blijdschap op hun hoofden, zo mogen ze tot Sion komen. Als ze straks daar zullen zijn waar al de eerste dingen zijn voorbij gegaan en waar de Heren zelf de tranen van de ogen zal afwissen. En waar ze het lam mogen volgen waar hij ook heen gaat. En waar ze zijn aangezicht mogen zien. En waar ze met Abraham, Isaac en Jacob mogen aanzitten. En waar zij als koningen met hem mogen heersen. En waar ze meer dan overwinnaars zijn. En waar ze de kroon der rechtvaardigheid zullen ontvangen. En waar zij in alle volmaaktheid God mogen dienen. In dat nieuwe Jeruzalem zonder enig gebrek. En zonder enige zonde. Wat is de mens dat gij hem kent? Ja, God kent die mens. God van de hemel slaat schoon oneindig hoog op zulken het oog. Die nederig leerde knielen. Hoe ellendig ze zich ook weten. En hoe schuldig ze ook staan. En hoezeer ze zich ook moeten verfoeien in stof en as. Wat een onuitsprekelijk, wat een onzegbaar voorrecht. Ja, daar komt het toch wel in openbaar.
dat God die mens, dat mensenkind ook acht. Job, die deze vraag bijna gelijkluidend aan onze tekst stelt, gebruikt niet het woord acht, maar het woord groot acht. Dat is ook waar. God acht die mens, waarvan hij aan de ene kant zegt, tezamen zijn ze onnut geworden, waardeloos geworden. God acht die mens toch van waarde. En van zoveel waarde, dat de Heer Jezus zijn leven voor hem wilde afleggen. En dat de Geest in zijn hart wilde gaan wonen. Van zoveel waarde achtte God die gevallen zondaar, die melaatse, die opstandeling, die verdoemeling, die vervloekte. Dat hij er alles aan ging doen om hem met zich te verzoenen. Wat is de mens dat gij hem kent? Voelt u hoe deze vraag een vraag van verwondering is? Vooral gehoord van de lippen van een die die bijzondere voorrechten van de Heere heeft mogen ontvangen. Want dat begon David toch te zeggen. De Heere, hij is mijn goedertierenheid. Hij is mijn bevrijder. Hij is mijn schild. Hij is mijn burcht. Mijn hoog vertrek. Aan hem heb ik alles te danken. Hij richtte mij op uit de ruisende kuil. Hij heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mij opgebeurd van de mestvaalt van deze wereld. Hij heeft mij met eer en heerlijkheid gekroond. Hij heeft mij uit de macht van de boze verlost. Hij heeft mij uit de greep van de zonde gehaald. Hij heeft mij aan zich en aan zijn dienst verbonden. Hij heeft mij zijn geliefde zoon gegeven. Hij heeft zijn geest in mijn hart laten werken. O Heere, wat ben ik? Wat ben ik als mens? Wat ben ik als zondaar dat u me hebt willen kennen? Wat ben ik als nietige aardworm? Stof die tot stof terugkeert, dat u uw oog op mij hebt laten vallen. Hoe onbegrijpelijk, hoe onzegbaar, hoe onvoorstelbaar. Bent u er ook wel eens verwonderd over geweest? Denk eens terug aan dat afgelopen jaar. Wat een bemoeienissen Gods. Wat een gunstbewijzen van zijn kant. Wat was het voor een jaar? Oh ja, wie wij ook zijn, we kunnen allemaal in ieder geval spreken van uitreddingen, van gunstbewijzen, van zegeningen, van langmoedigheid, van God die ons gedragen heeft, van God die nog geen einde gemaakt heeft, die ons nog niet weggestoten heeft, maar die ons nog altijd nawandelt. En vanavond, de laatste keer van het jaar, in de prediking van het woord, nog een keer. En hij roept het ons weer toe, wend u tot mij, word behouden, daar kunnen we allemaal van spreken. En dat is al reden tot verwondering om te zeggen, Heere, wat is dan de mens dat gij hem kent en het mensenkind dat gij het acht. Maar als we nog eens meer van de Heere hebben ontvangen, als wij ook net als David die geestelijke weldaden gesmaakt hebben, misschien zegt u, David gaat mij te ver, gaat mij te hoog. Daar kan ik niet bij. Mijn God, mijn schild, mijn burgtacht, was het maar waar, kon ik dat ook zomaar zeggen. Maar uit het bezit durf ik niet te spreken. Uit de begeerte dan wel, uit het verlangen, uit het heimwee, uit het gemis, uit de honger, uit de dorst, naar die gerechtigheid, naar die bevrijding, naar dat schild, naar die veiligheid. Dat is ook al een voorrecht om daar vanuit de begeerten over te mogen spreken. Als God je eraan ontdekt heeft dat het buiten hem niet veilig is. Dat er buiten Jezus geen zaligheid is, geen leven is. En dat je daarom hem moet kennen. En dat dat de drang, en dat dat het zoeken, en dat dat het verlangen van je leven geworden is. Nu ook, als we dat weten en dat mogen kennen, is er dan al niet volop reden om te zeggen, Heere, wat is de mens dat gij hem kent? En dan liggen er in deze woorden van onze tekst, in deze roep van verwondering, nog wel een aantal lessen, gemeente, die wij aan het eind van het jaar dan maar mee moeten nemen. En die we, dat zou de slechtste oudejaarsavondbesteding nog niet zo zijn, maar die we dan vanavond maar eens moeten overdenken voor Gods aangezicht. Als dan de mens inderdaad aan de ijdelheid gelijk is, en als zijn dagen een voorbijgaande schaduw zijn, en als je van die mensen niet zoveel goeds, helemaal geen goeds kunt vertellen, maak dan ook niet zoveel van uzelf. En vertrouw dan niet zoveel op uzelf of op een ander. En heb dan niet zulke hoge gedachten van uzelf. We zijn niet meer dan een damp. Eventjes en dan weg. De adem in onze neus gaat. En als God daar een eind aan maakt, die adem afsnijdt, dan is het gebeurd. Zo sterk zijn we niet. En zoveel zekerheid en vastheid hebben we niet. En zoveel brengen we er niet van terecht. Nee, wees ootmoedig. En blijf ootmoedig. En denk maar klein van uzelf. En vest op prinsen geen vertrouwen. En heb niet zo'n groot woord. En zo'n grote mond. En sta niet zo op uw rechten. Een voorbijgaande schaduw. En de tweede, wat een ondankbaarheid om die God die zo oneindig goed is, om met zijn schepselen bemoeienissen te hebben en ze te sparen en ze te verzorgen en ze te zegenen en ze mogelijkheden en capaciteiten te geven en bekwaamheden en talenten en ze met al die dingen toe te rusten. Wat een ondankbaarheid als wij de gave nemen en de gever vergeten. Wat een schandelijke ondankbaarheid als wij het jaar doorgebracht hebben zonder God in gedachtenis te houden. Zou God dat niet zoeken? Als wij nalaten de ware grond van het weldoen op te merken, als we nalaten de Heere zelf het allerhoogste en eeuwig goed nodig te hebben. In de derde plaats, nu we dan inderdaad weer met al de wederwaardigheden die er waren, en ik ben me dat bewust, er zijn er die een jaar van moeite en van smart en van zorg achter de rug hebben. Er zijn er die verliezen geleden hebben, er zijn er die vanavond de wond weer pijnlijk voelen. Maar met alles wat wij op dat terrein dan moesten meemaken, we kunnen toch zeggen allemaal, het zijn de goedertierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn. En als die goedertierenheden des Heren er dan waren en nog zijn, en als die over ons uitgegoten zijn en als die ons toegedeeld zijn, wat was Gods bedoeling daarmee? David gebruikte dat woord in het tweede vers, mijn goedertierenheid. Paulus gebruikt dat woord ook in Romeinen 2. En dan zegt hij dat de goedertierenheid Gods tot bekering leidt. Dat was de bedoeling die de Heere ermee had. Al die dagen, toen hij spaarde, toen hij te eten gaf, toen hij uitredde, toen hij doorhield, toen hij ook in de momenten van smart en van droefheid ondersteuning en kracht gaf, toen de Heere al die dingen deed, en vooral toen hij zijn woord gaf en de roepstemmen van zijn woord, wat bedoelde de Heere in ons alle leven met al die gunstbewijs? Dit, dat we erdoor tot bekering zouden komen. dat we hem zouden gaan nodig krijgen. Dat we hem zouden gaan smeken om genade. Dat we de zonde zouden vaarwel zeggen. En dat we ermee zouden breken. En dat we een andere God zouden gaan dienen. Dan de God die we in ons natuurlijk bestaan zoeken en dienen. Dat bedoelde God. Met zijn goede tierenheid. Heeft dat in ons leven die uitwerking gehad. Dat we erdoor tot bekering kwamen. En dan ten laatste. David vraagt, wat is de mens, o Heere, dat gij hem kent? Je kunt die vraag, nu we hem zo gelezen hebben, ook nog anders invullen. Dat is een wonder. Dat is een wonder als je het zo mag beleven. Heere, wat is de mens dat u hem kent? Maar de vraag waar je dan voor komt te staan is, o Heere, maar wie zijt gij dan? Dat u zo'n mens wilt kennen. Hoe groot van goedertierenheid bent u dan? Hoe oneindig in geduld. Hoe barmhartig zonder einde. Er zijn geen woorden voor om te zeggen hoe groot van goedheid, van barmhartigheid, van genade, van liefde en ontferming de Heere is. Maar als dat dan zo is, dat hij dat wil wezen voor een mens, een burcht, een bevrijder, een schild, een goedertierenheid, een zaligmaker, een redder, een God voor tijd en eeuwigheid, een beschermer in dit leven, een beschermer in het uur van de dood, een verzoend God en Vader in Christus, als hij dat alles wezen wil, wat is hij dan onze liefde eeuwig waard? Wat is hij dan onze achting, onze eerbied eeuwig waard? Erken hem dan in wat hij is, in wat hij doet, in wat hij zegt, in wat hij geeft, het allerhoogst en eeuwig goed. Een God die er ook recht op heeft dat wij hem dienen, geef hem dat recht. Een God die er recht op heeft dat we hem gehoorzamen, geef hem dat recht. Een God die onze zaligheid zoekt, laat u dan vinden. Erken zijn heilige inzetting. Heilig zijn dag. Luister naar zijn heilsboden die hij zendt. Verheerlijk zijn naam. Buigen we ons dan biddend neer. Komt, laat ons knielen voor de Heer. En als u tot op de dag van vandaag nog op twee gedachten hinkt, doe dat niet langer. Is hij God? Is hij God? Volg hem daarna. Erken hem dan. Is hij een barmhartig God? Is hij een goede dieren God? Is hij een zaligmaker in de Heere Jezus Christus? Als u ja moet zeggen, onttrek uw leven dan niet langer aan hem. Buig voor hem. Hij zegt vanavond nog een keer, mijn zoon, geef mij uw hart. Of is hij geen God? Is Baal God? Is de Mammon God? Volg hem dan maar. Maar dat is de dood. O, laat u toch vinden door die God die het zo goed bedoelt. En als we David hier konden krijgen, David die dit uitgesproken heeft, David de zondaar die het verknoeid had, tot en met, dan zou David het zeggen op grond van eigen ervaring. Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Want het is zo'n goed, goeddoend en genade God. Ik heb daar mijn hart in uitgesproken, zou David zeggen. En al mijn beleving en al mijn bewondering en al mijn aanbiddingen uitgedrukt. Heere, wat is de mens? Wat ben ik? Dat gij mij kende. Wat is de mens dan? Niet zoveel bijzonders. Dat hebben we gehoord en dat wisten we ook al. En als je jezelf een beetje kent, moet je toestemmen. Niet veel bijzonders. Maar belangrijker. En wie is God? Die wonderdoende God. Die in de hoogte en in de hemel en in de eeuwigheid en in de heerlijkheid woont. En die ook woont bij dien die van een vernederde en een verprijzelde geest is. Wie is God, de bron van zaligheid? Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Nog één keer mag ik het vragen. Wie heeft lust die God te vrezen? Het is het allerhoogste en eeuwig goed. Amen. Psalm 8, het vierde vers. Samen de Heere danken. Heere, het past ons inderdaad om uw naam met dankzegging te erkennen. Niet alleen voor deze woorddienst, maar voor al de keren dat wij uw woord mochten ontvangen in de dienst der prediking en ook in de sacramentsbediening. Maar ook voor het woord van vanavond zeggen wij u dank. Voor die verwondering die er over een ziel kan vallen als hij op uw goedertierenheid mag zien. Niet alleen maar aan de mens bewezen, maar ook aan hemzelf. O Heere, dan zinkt de mens weg in verwondering. En dan verbreekt hij onder al die onverdiende gunsten, onder die eeuwige liefde. Heere, wat we vanavond overdacht hebben, zo in de laatste prediking van dit jaar, heiligt dat nu ook aan ons hart. U hebt zoveel gedaan al, zoveel van uw goedertierenheid geopenbaard, mag het ons toch tot bekering leiden. En als we nog in ondankbaarheid voortgeleefd hebben tot op heden toe, Heere, maak het dan vandaag nog anders. En als we er iets van hebben gesmaakt, hebben ondervonden, hebben beleefd dat gij groot van goedertierenheid zijt, Heere, laat het dan in onze harten leven. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Dan zijt gij het waard, nu en eeuwig om al de aanbidding en al de dankzegging te ontvangen. Want het begon ook bij u, Heere, helemaal. Het is eenzijdig, eenzijdige liefde en ontferming. Heere, wij bidden u, geef ons alles wat we nodig hebben om met dit woord tot onszelf te mogen inkeren en tot u te mogen terugkeren. En wilt u ons bewaren voor de zonde, ook die zonde dat wij uw woord zouden vergeten en naast ons neer zouden leggen en op zouden gaan in de roes van deze avond. Heere, bewaar ons voor alle zonde en breng ons morgen nog weer bij elkaar onder uw woord, onder het evangelie, dat er ook dan weer zal zijn, want uw woord bestaat tot in eeuwigheid. Heere, we bidden van u, hoor ons, om Jezus wil. Amen. Psalm 25, het zesde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.